Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze bijeenkomst waarin voorgaat dominee Vreenkamp uit Epe. De bloemen gaan vandaag, hij is onlangs thuisgekomen uit het ziekenhuis na een operatie en met deze bloemengoed willen wij hem graag bemoedigen. Dan de collecte. De eerste is bestemd voor hulp Israël, tweede voor instandhouding van het kerkenwerk en de derde voor instandhouding van de predikantsplaatsen. Ook wijzen wij u op de zendingsbussen en de offerblokken bij de uitgang. Het intochtlied van vanmiddag is gezang 229. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij stil zijn voor het aangezicht van de God van Israël. Onze hulp in de naam van de eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Deze zondag, u hebt het vanmorgen ook gehoord, is de Israëlzondag dit jaar voor de 60ste keer. Het is in 1949 dat de Israëlzondag in de kerk is ingesteld. En ook in de middagdienst willen wij bij dit bijzondere gebeuren van onze verbondenheid met het Joodse volk stilstaan. Het is vandaag de tweede dag van het Loofhuttenfeest voor het Joodse volk. En een van de psalmen daarbij is psalm 118. Daaruit zingen wij nu uit de oude berijming, zingen wij het 12e vers uit de 118e psalm. In de ochtenddienst was er de bediening van het woord en ook de heilige doop in het midden van de gemeente. Op grond daarvan beleiden wij nu ons geloof, ons christelijk geloof, maar in verbondenheid altijd, zoals Psalm 87 zingt, geteld als in Israël ingelijfd. Daarna zingen wij de 117e psalm, de kortste van alle, waarin Israël alle volken oproept om de lofprijzing mee gaande te houden. Psalm 117 uit de oude berijming opnieuw. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Bidden wij om het licht van Gods geest in de opening van de schriften. Laat ons bidden. Gij die uw volk Israël doet wonen in de loofhut. Gij die met hem meetrekt onderweg in de woestijn. En zelf wilt wonen in een tent, een tabernakel. Niet in een vaste woon- of verblijfplaats, niet in een huis dat gefundeerd is in deze aarde, maar een God met mensen onderweg. Gij die ons hier geroepen hebt, en wij komen, hier zijn we, wij komen als geroepen. Ook ons hebt gij geroepen van de einde van de aarde, om met uw volk in te stemmen in de lofprijzing, de lofzangen van Israël. O God, waar moet gij wonen als de lofzang verstomt? Daar wilt gij tronen immers. En daarom bidden we u uit de grond van ons hart. Kom, o Heilige Geest, als de schriften opengaan en maak ze nieuw, gloednieuw, tot het laatste nieuws van de dag. Dat het in onze oren weer klinkt, in ons hart resoneert, dat Gij, o God, de God bent van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, dat U trouw gezworen hebt aan Uw scheppingswoord, dat geen macht ter wereld of uit de afgrond in staat is om Uw schepping uit Uw hand te rukken en te vertrappen voorgoed. De zon ging over ons op deze eerste dag van de week. De herfstkleuren, de gloed van de naderende winter. Maar het is nieuwjaar geweest, de shofar, de ramshoorn heeft geklonken. Het nieuwe jaar zoals elke dag begint met de avond tevoren. Gij roept het licht uit de duisternis, wil zo met ons zijn. Zo bidden we u. Als mensen die zo in vervreemding en ballingschap leven, dat we op laatst, vergeef ons, eraan gewend raken. Het zal wel zo zijn, het zal wel zo moeten. God, vergeef ons. Wek ons tot nieuw leven voor uw aangezicht, het aangezicht van onze medemensen, het gelaat van de dieren en het gelaat van de aarde. Tot lof aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in de beginnen, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Twee lezingen uit de profeet Zacharia en het evangelie naar Johannes. Zacharia 14. Als ik het op zijn Hebreeuws zeg, is het Zacharia, die prachtige naam die betekent de eeuwige gedenkt. God vergeet ons niet. Zacharia 14 is het hoofdstuk dat gisteren op de eerste dag van het Lofuttefeest in de synagoge wordt gelezen. Een fragment daaruit, waarin we horen hoe wij worden uitgenodigd, de volkeren der wereld uitgenodigd, om naar Jeruzalem te komen en het Loofhuttenfeest mee te vieren. Zacharia 14, bij het 16e vers. Daar beginnen we, vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslacht en de aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht van de Egyptenaren niet zal heen trekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren van alle volken die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. De tweede lezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 7, 37 tot 44. Nooit vergeten wij dat Jezus met zijn volk het Loofhuttenfeest heeft gevierd. En Johannes is degene die ons daar uitvoerig over bericht in hoofdstuk 7 en de volgende hoofdstukken. En een fragment ook daaruit, uit het Loofhuttenevangelie, Johannes 7, bij vers 37, als daar staat op de laatste, de grote dag van het feest, dan is dat dus de laatste dag van het Loofhuttenfeest. We horen Johannes 7 vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. Weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond een verdeeldheid bij de schaar om hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Geschreven staat dat zalig is de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan ons voorbereiden op de uitleggende verkondiging. Met name vanuit de eerste lezing, maar in samenklank met het evangelie en nog andere gedeelten. Laten we zeggen een leerdienst op deze dag rond het grote feest, het Loofhuttenfeest. We zingen vanuit de ballingschap met Israël mee, gezang 37, dat is naar de profetie van Jeremia, gezang 37, 1 en 2. Met de vraag begin ik, misschien dat jullie daar vooraan antwoord weten, je mag het hardop zeggen. Waar is het midden van deze wereld, het midden van onze aarde, het middelpunt? Of is de vraag te moeilijk? Nou kijk, laat ik het zo zeggen. Als je denkt dat de aarde plat is, kun je precies midden op de platte vlak het middelpunt zoeken. Maar als die aarde nou rond is als een bal, waar is dan het midden? Nou, dat is precies waar de preek nou mee begint. Dat kunnen we eigenlijk niet meer aanwijzen op die ronde wereldbol. En toch, daar gaat nu de preek over. Er is een midden in onze wereld, dat er vroeger was, dat er altijd nog is. En probeer dat nu maar je hele leven mee te dragen. De stad in het midden van onze wereld is, wat denk je, welke stad ligt nou in het midden van de aarde? De stad, de heilige stad. Roep maar, want je weet het, ik zie het. Wie roept het? De stad in het midden van de wereld. Jeruzalem. Natuurlijk, dacht je dat het Ede was? Of Arnhem. Jeruzalem is de stad in het midden van de wereld. Ik heb thuis een oude landkaart, hele mooie, die is al een paar eeuwen oud. En toen wisten we nog niet zoveel van de wereld. Amerika bijvoorbeeld was nog niet ontdekt. We wisten dat Europa er was, Azië en Afrika. En die tekenen ze op die kaart als de drie blaadjes van een bloem. Europa was zo'n blad, Azië zo'n blad en Afrika zo'n blad. Drie bladen. En in het midden zit de bloemknop. En wat staat er op die kaart nou bij die bloemknop geschreven? Jeruzalem. De stad in het midden is Jeruzalem. En dat is altijd zo gebleven, ook al kunnen wij in onze tijd dat natuurlijk niet meer zo goed zien. Want jij en ik kunnen nu voor het eerst de aarde vanuit de ruimte zien. En dat is zo ongelooflijk mooi wat je dan ziet, dat weten we, die aarde. Alleen waar is het midden? In de kerk weten wij voor altijd wat het midden is. En dat is de stad Jeruzalem. Daar gaat het nu over. De profeet Zacharia of Zacharia, die 2500 jaar leefde, ook dat is al zo bijzonder, dat het over Jeruzalem gaat en dat 2500 jaar geleden de mensen het er ook al over hadden. Toen was hier nog geen kerk, geen oude kerk in Epe, geen nieuwe kerk in Epe. Dat duurde heel lang nog, pas in de 8e eeuw, eens kijken, dat is zo'n 1200 jaar geleden nog maar, kwam hier het geloof, het christelijk geloof, de Bijbel. Daarvoor was het er niet. En dat kwam waar vandaan? Weer hetzelfde antwoord. Waar kwam de geest van Pinksteren vandaan die over de hele wereld ging? Alweer dezelfde stad, Jeruzalem. De geest werd uitgestort bij Pinksteren op het Joodse volk, op Israël. En vandaar, lezen we in het boek van de Handelingen van de Apostelen, gaat het naar alle windstreken. Als je een steen in de vijver gooit, middenin, niet nadoen natuurlijk wat ik nu zeg, want ik weet niet hoe dat afloopt, maar je kunt je wel zo voorstellen, een steen middenin een vijver, kan je allemaal kringen daaromheen en die gaan naar de rand van de vijver. Nou, zo is het gegaan met het evangelie dat wij vanmiddag de Bijbel hebben. In Jeruzalem daalt de geest neer, er komen kringen omheen, allemaal meer, verder, breder. En toen was het zo in de 8e eeuw dat het ook bij ons op de Veluwe kwam. Jeruzalem, het midden van de wereld. Zacharia zag een visioen. Wat is een visioen? Dat is een gezicht. Wat je 's nachts krijgt te zien, als het donker is, dan zie je ineens een licht. Dat laat Gods geest je zien. En dan zie je hoe Jeruzalem in de toekomst er zal uitzien. En we kijken mee. We kijken onze ogen uit. We kijken mee. In de eerste plaats krijgt Zacharia te zien over de stad Jeruzalem iets wat niet zo mooi is. En in de kerk slaan we dat niet over. In de kerk komt alles binnen waar je bang voor bent, waar je verdrietig om bent. Want waar moet je het anders zoeken dan bij God? Het laatste nieuws van deze dag is dat er weer rellen zijn op de Tempelberg. Dat er weer gedoe is tussen, laat ik zeggen, Joden en Palestijnen. Kijk, diezelfde profeet Zacharia eerder in zijn boek, die ziet, goed meekijken, die ziet dat op de straten en de pleinen van Jeruzalem kinderen spelen. En als je goed kijkt, zijn het Joodse kinderen en ook Palestijnse kinderen. En de grootouders die zitten opzij en die genieten daarvan. De kinderen zullen spelen op de straten en de pleinen van Jeruzalem. Maar zover is het dus op dit moment niet, helaas. En we bidden God dat het in onze dagen tot vrede zal mogen komen. Want dit is het eerste wat de profeet ziet. Hij ziet oorlog. We gaan elkaar niet onnodig bang maken. Maar we weten ook hoe de wereld eruit ziet. We weten ook hoe het, wat we noemen het vredesoverleg in het Midden-Oosten, nog steeds zo vast zit. Ik ben zelf jarenlang predikant voor Israël geweest. Veel oogcontact met Joden, ook in het land Israël. Maar ook contact met mede-christenen in het Midden-Oosten, Palestijnse christenen. Als ik in Jeruzalem was, ging ik naar Joden toe, maar ook in Oost-Jeruzalem, zondags naar de kerk, gingen we samen, mijn vrouw en ik, naar de kerk waar de Arabische christenen bij elkaar komen. En waar we samen het avondmaal vierden. En dat is iets van een verscheurdheid die daar ginds is, waar je heden in het kleine iets van meevoelt. Je bent verbonden met het volk Israël. En tegelijkertijd ben je ook verbonden met christenen in Christus naam en via het avondmaal. En dat is iets van die verscheurdheid die je dan ervaart, die je ginds zo geweldig groot is. Zacharias ziet in de eerste plaats, hoe is het mogelijk dat van alle vier de windstreken legers optrekken om Jeruzalem te belegeren en die stad in te nemen. Met verkeerde bedoelingen dus, met het zwaard in de hand. En dat is het eerste, dus het angstwekkende wat hij te zien krijgt. Waarom willen de volkeren, waarom willen die volkeren van de wereld toch dat hart van de aarde, Jeruzalem, aanvallen, aantasten? Jeruzalem betekent stad van de vrede, Jerusalem, stad van de vrede. Er is geen stad ter wereld waar zoveel oorlog om gevoerd is. Waarom? Dat is de eerste vraag op de Israëlzondag. We kijken naar binnen in ons hart, de kerk. We delen dat met elkaar. Ik heb daar veel over gehoord van Joden. Waarom hebben jullie ook als christen ons zo vervolgd? Meegedaan aan het antisemitisme, de jodenhaat. En dan val je helemaal stil. Wat is er toch in de wereld dat Joden steeds weer gehaat worden? Is dat niet zoals een van hen zei? Dat het Joodse volk de drager is van die naam van de God van Israël. En als ik het nou eenvoudig probeer uit te leggen, wij kunnen die God van Israël niet pakken, die is onzichtbaar, onbereikbaar. Wat doen we? In ons heidens verzet tegen die God van Israël pakken we zijn volk, dat daar hem genoemd is. En dat kunnen we pakken. Dat is ook gebeurd. Dat is een zee van bloed en tranen voor Israël, waar wij ook in deze dienst aan denken. Afgelopen week belde ik Rachel Hamburger in Israël, 87 jaar geworden. Ze komt van de Veluwe, in Nijkerk opgegroeid, heeft 9 concentratiekampen overleefd, leeft in het land Israël, is als grootmoeder in spanning, haar kleinkinderen in het leger. Een vrouw met zulke wijsheid begiftigd, in wie eigenlijk de hele 20e eeuw bij elkaar is, in één Joods mensenleven. Waarom toch altijd dat tegen Israël optrekken zoals de profeet Zacharië hier ziet? En dan verschuift het beeld. Zoals je dia's projecteert en de een staat er nog een beetje en de ander komt sterk naar voren. En dan ziet hij ineens diezelfde stad Jeruzalem, maar nu ziet hij alweer mensen optrekken naar Jeruzalem. Maar nu, kijk maar, handen zijn leeg. Er zit geen zwaard in, geen geweer in, lege handen. Het zijn pelgrims. Het zijn pelgrims die optrekken als pelgrim naar de heilige stad. Het is ook echt een optrekken. Want Jeruzalem ligt 800 meter boven de zeespiegel. Bij ons op de Veluwe heb je de hoogste berg, die is zo'n 100 meter. Ik preek wel eens een hoog soeren, dan sta je 80 of 90 meter boven NAP. En dat is voor ons natuurlijk heel hoog. Maar Jeruzalem ligt 800 meter, dus je gaat echt op naar Jeruzalem. En het zijn geen soldaten, het zijn geen legers, het zijn pelgrims. Dat kun je zien aan hun handen. Ik ga nu iets vertellen wat misschien pijn doet, maar de ouderlingen en de diakenen en de predikant die gaan dat wel opvangen in hun wijsheid. Maar het moet nu even gezegd worden. De Joden bidden zo, dat vind je ook in de Bijbel. Ik hef mijn handen naar omhoog met de open handen naar de hemel geslagen. Dat wil eigenlijk zeggen, God, kijkt u naar mijn handen, die zijn leeg. Ik heb niets te verbergen. Ik kom bij u, ik hef mijn handen naar omhoog, hef ze naar de hemel. Ik roep tot u, kijk maar naar mijn handen, ik ben zelf een en al gebed. Wij zijn gewoon om zo te bidden. Dat is onze traditie. Maar het is toch goed om te weten dat die van heel lang geleden is en dat die niet direct uit de Bijbel vandaan komt. Want wat betekent dit? Dit kan betekenen, ik heb iets te verbergen in mijn handen. Ik houd iets achter. Vroeger, zeggen de kronieken, Als er dan tussen stammen strijd was en die had die handen gevouwen, dan wist je niet zeker of daar iets in zat van verkeerde bedoelingen. Dus handen omhoog, laat zien die handen. En dat is precies wat nu Zacharias ziet bij het tweede van zijn visioen. Er komen pelgrims naar Jeruzalem met open handen en die gaan God aanbidden in Jeruzalem. Pelgrims dus. Pelgrims, dat zijn mensen die ergens wonen, die een lange reis maken naar het doel, hier de heilige stad, om de God van Israël te aanbidden. De pelgrimage tegenwoordig in onze tijd komt weer enorm op. Dat zal ons niet ontgaan zijn. Er wordt wel eens een tegenstelling gemaakt, de kerken lopen leeg en de pelgrimstochten nemen toe. Daar moeten we wel op letten, zou ik zeggen, want dat betekent dat een heel oud Bijbels motief ook weer terugkeert. Vanuit de behoefte van een mens om te wandelen, om naar een heilige plek te gaan, daar te aanbidden en er weer naar huis terug te keren als een ander mens. De Bijbel is vol van zulke pelgrimstochten. En dan ziet de profeet, we kijken mee verder, wat die pelgrims daar gaan doen. Pelgrims doen twee dingen. Ze gaan bidden, aanbidden, en ze gaan een feest vieren. Ze gaan bidden. Ze gaan met z'n allen de ene God van hemel en aarde, de God van Israël, aanbidden. En dan zegt Zacharia, dat is uniek. Dat is inderdaad uniek. En dat woord uniek, dat hoor je ook in wat wel genoemd wordt de enige geloofsbelijdenis van het Joodse volk. Vanmorgen in Emmers hebben die nog gelezen met elkaar uit Deuteronomium 6. Het zogenoemde in het Hebreeuws Shema Yisrael, dat is vertaald met hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één. Wat is één? Dat we zeggen uniek, zoals deze God is er maar één. Die God liefhebben met heel je hart, je ziel, je verstand en al je kracht. Zoals deze God, die is het. Zo is er maar één. God onder de goden. Die goden verbleken met deze God van Israël. En dat gaan die pelgrims dus doen. Uit al die windstreken, uit alle delen van de wereld. De tranen schieten je in de ogen als je dat klein beetje je voorstelt in onze wereld. Dat wij kunnen als alle volken de zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dat de kinderen de oorlog niet meer zullen leren. Dat ze op het schoolplein dus geen oorlogje spelen, maar het vredespel, het heilige vredespel. Dat staat hier. Dat staat hier. Dat zal gebeuren. En dan tenslotte ziet de profeet in dat ene visioen dat de pelgrims van de vier windstreken naar Jeruzalem komen om te bidden en om het feest, het Loofhuttenfeest, met Israël mee te vieren. Het Loofhuttenfeest. Ik kom er straks op terug waarom in onze kerk dat feest nagenoeg verdwenen is, eigenlijk zoek is geraakt. Laat ik eerst de vraag maar stellen of we die vraag herkennen. In de Bijbel, dat leren we, heb je drie grote pelgrimsfeesten van het Joodse volk. In het voorjaar Pesach, Pasen, dan 50ste dag daarna het Wekenfeest of het Pinksterfeest. En dan een half jaar na Pasen in het najaar Sukkot of het Loofhuttenfeest. En dat is nu dus, als de herfst begonnen is. Ooit afgevraagd waarom wij wel die twee Pasen en Pinkster in het voorjaar als een christelijk feest vieren. De opstanding van Christus, Pasen. De uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren. Maar in het najaar het Loofhuttenfeest. Waar is dat gebleven? Eerst maar wat het betekent voor Israël. Want dan zullen we ook ontdekken wat het voor ons zou mogen betekenen. Het Loofhuttenfeest, jongens en meisjes, is het feest waarin de vaders en moeders met hun kinderen, de hele familie, een week lang in een loofhut wonen. Nou, dat is, je voorstellen, een hut die je bouwt, takken, kleden eromheen en het dak. Daar moet altijd een opening in zitten, want je moet altijd de sterren van de hemel kunnen zien. En een week lang wonen ze daarin, op dit moment, ook de Joodse gemeenschap in Nederland. Waarom is dat zo? Dat is om niet te vergeten dat in de woestijn eenmaal, toen ze uit Egypte waren bevrijd en op weg waren naar Kanaan, dat ze toen in tenten woonden. Ze hadden geen huizen. Niet alleen hadden ze geen huizen, ze hadden helemaal niets waar wij zo aan gewend zijn. Geen diepvriezer, geen voorraad, schuren, geen levensverzekering, geen richtingwijzers op de weg waar je heen moet. Helemaal niets. De woestijn. En in die woestijn leidde God hen door een wolk overdag. En als het donker werd, gloeide er mooi zacht licht door die wolk. En hadden ze een lamp voor hun voet en een licht over hun pad. Maar het meest bijzondere is dat God zelf ook in een tent woonde. Die heet de tabernakel. Werd afgebroken, weer opgebouwd. God zelf gaat dus zijn volk voor, gaat met zijn volk mee in de woestijn. En waarom nou dat Loofhuttenfeest in het najaar? Dat heeft met de tijd van het jaar te maken. Als de oogst binnen is en de zomer is voorbij, het is een goede oogst geweest, en dat is meteen heel raak in onze samenleving, kan een mens gedenken, de oogst is binnen, wij zijn ook binnen. We zijn binnen. We hebben een vaste wonen, verblijfplaats, we hebben voorraad enzovoort. De een meer, de ander minder, maar in Nederland hebben we dat met z'n allen. En dan juist zegt God tegen zijn volk, kom nu maar eens met je kinderen uit die huizen van je. Ga maar weer eens een week in een tent wonen, in een loofhut, om te voelen met je lichaam en met je ziel wat het is, zoals eenmaal je voorouders in die woestijn 40 jaar woonden. Nergens een vaste plek, onderweg, ginds achter de horizon ligt beloofde land. Als je water nodig hebt, drink je uit de rots. Als je eten nodig hebt, dan is het manna op de kwakkels. Als je niet weet welke kant het op moet, is dat de wolkkolom en de vuurkolom. En dat is alles. Zo te leven. Dat is wat Zacharias ziet in zijn visioen. Nu komt het evangelie waaruit we gelezen hebben, Johannes 7. En dat sluit helemaal aan bij wat Zacharias zegt. Het was mij ook nooit zo sterk opgevallen, totdat ik dat op een dag ontdekte, onvergetelijk. En ik wil het nu met u delen, ook de vreugde van die ontdekking. Dat met name Johannes in zijn evangelie ons vertelt, over Jezus vertelt, aan de hand van de Joodse feesten, de Joodse kalender. Het gaat over Pasen, maar het gaat ook over Loofhuttenfeest. Johannes 7 en de volgende hoofdstukken. Dan viert Jezus met zijn volk het Loofhuttenfeest. En dan alleen begrijpen we ook pas wat hij zegt en waarom hij die dingen zegt op het feest. Eerst nog even terug naar het Oude Testament. De tempel in Jeruzalem, die prachtige tempel van Salomo, waarvan ze zeiden dat is het mooiste gebouw dat we ooit gezien hebben. Prachtige, schitterende tempel voor God. Wanneer werd die tempel ingewijd? Dus in gebruik genomen. En er staan er twee heel opmerkelijke dingen in de Bijbel daarover. Wanneer werd de tempel van Salomo ingewijd? En dan moet je zien, moet je gewoon kijken. Dat was tijdens de viering van het Loofhuttenfeest. Dan moet je voor je zien, die schitterende tempel, de mooiste van het hele Midden-Oosten. En het Joodse volk, de vaders en moeders met hun kinderen, zitten in een tent, in een hut. Dat contrast moet je zien. Dus rond die tempel allemaal loofhutten. Dat wil zeggen, volk van Israël, vergeet niet dat het grondpatroon van jullie leven is, die tent van de woestijn, dat je nog onderweg bent. En als je een tempel gaat bouwen, voordat je het weet, gaat iemand roepen, des Heren tempel is hier. En niet daar dus, en niet bij jullie. En we weten wat dat betekent. Daar worden kinderen nou echt verdrietig van, als grote mensen ruzie gaan maken om het geloof. Godsdienstoorlogen zijn de ergste oorlogen die er zijn. Als je gaat claimen dat God alleen hier woont en niet daar, dan komt vroeg of laat toch dat zwaard weer tevoorschijn. Daarom wordt de tempel van Salomo ingewijd tijdens het Loofhuttenfeest. Vergeet niet, geen vaste woon- of verblijfplaats nog, Hier hebben we geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. En er is nog iets bij die ingebruikname van de tempel. Kun je lezen in het verhaal. Als Salomo de tempel inwijdt, vult zich die tempel plotseling met een wolk. Een witte wolk, mist. Kan maar één ding betekenen. Iedere Jood weet dat. Dat is de wolk van de woestijn. Die wolkkolom die overdag ons voorgaat en waar 's avonds licht doorbrandt, die vuurzuil die de hemel met de aarde verbindt. Dus het tweede is, bij de inwijding van de tempel, vergeet niet dat de wolk je gids is, dat God je voorgaat, dat je niet hecht aan één bepaalde plek, maar dat het gaat om de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En zo gemeente viert Jezus het Loofhuttenfeest met zijn volk Israël. En we lazen daar één voorbeeld van. Op de laatste dag van het grote feest zegt Jezus, wie dorst heeft, komen tot mij. Nou, dat hoor je in de kerk, zegt dus een prachtige tekst. Ontroerende tekst, dat als je dorst hebt, dat Jezus jou te drinken geeft. Maar het wordt nog veel rijker als je voor je ziet wanneer Jezus dat heeft gezegd. Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest, als ze in de tenten zitten, in de hutten zitten. En was nou het eerste in de woestijn, de eerste levensbehoefte, het eerste wat je nodig hebt. En als je dat niet hebt, zul je nooit die woestijn doorkomen. Het eerste is water. Tuurlijk, water. Zonder water red je het niet. En daar staat Jezus. En het volk is vol van het verhaal van de woestijntocht. En dan zegt hij, wie dorst heeft, in die woestijn, komen tot mij en drinken het levende water. Is dat niet een geweldige ontdekking? En nog zoveel meer dat ik nu allemaal niet kan noemen. Eén voorbeeld nog, als je doorleest in hoofdstuk 8 van Johannes, dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Alweer die vraag, wat zien we dan? Welk licht is het? Van de zon? Ja, de zon van gerechtigheid. En toch is dat hier niet bedoeld. Weer de woestijn, de avond valt, het wordt donker. En door die wolk gaat zacht licht groeien, de wolkkolom. Dat is geen schijnwerper. Het is niet zo dat je al honderden meters verder kunt zien in de woestijn. Nee, het is als de Veluwse ouderwetse stallantaren die de boer en de boerin had. Die wolk geeft licht van boven naar beneden. En precies voor je voet genoeg licht om één stap veilig te kunnen verzetten. Dus het licht geeft genoeg straling om stap voor stap door die woestijn te komen, waar de gevaren zijn van de afgronden van de wilde dieren. Moet je eens horen en kijken hoe zo'n tekst dan klinkt als Jezus zegt tijdens het Loofhuttenfeest, ik ben het licht der wereld, de vuurkolom, die mij volgt, stap voor stap achter mij komt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Enzovoort. En dan houdt het nog niet op. Maar nu we toch eenmaal aan het graven zijn in de schriften, gaan we ook door naar het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. De openbaring aan Johannes is vol van de viering van het Loofhuttenfeest. Het is om zo te zeggen een orde van dienst, een liturgie, om in de christelijke gemeente het Loofhuttenfeest te vieren. De vrouw die het kind gebaard heeft, openbaring 12, het kind. En er is een grote, rossige draak die dat kind wil verslinden. Maar het kind wordt weggenomen tot God en zijn troon. Je denkt aan de hemelvaart. En die vrouw die achterblijft, die vlucht in de woestijn. De woestijn. Ja, de woestijn. En dan wordt ze gevoed. 1260 dagen, 3,5 jaar. Die vrouw wordt gevoed in de woestijn. Je kunt dat betrekken op de kerk. Er zijn meer uitleggingen mogelijk. Laten we het betrekken op de kerk. De kerk wordt gevoed in de woestijn. Dat komt heel dicht bij het Loofhuttenfeest van Israël. En dan zie je al die visioenen van Openbaring. Je ziet onder andere de 144.000 verzegeld uit Israël. Hoe je dat ook uitlegt bij de staat Israël, de 12 stammen van Israël. En daaromheen de grote scharen die niemand tellen kan. Het alle geslacht, toon, volk en natie, vier, de vier windstreken. Wat hebben ze in hun hand? De palmtak. En de palmtak hoort onlosmakelijk bij het Lofuttefeest. De Joden doen daar heel veel voor om een goede lulaf, een goede palmtak te bemachtigen voor het Lofuttefeest. Ik heb dat mogen zien als gast in de synagoge. En die palmtak die wordt bewogen naar de vier windstreken. Die wordt bewogen naar de hemel, wordt bewogen naar de aarde. Zoals de hemel met de aarde verbonden is, de vier windstreken met Jeruzalem. Die volken in Openbaring 7, die hebben de palmtak in hun handen. En dat zijn dus de pelgrims van de profeet Zacharia die nu optrekken naar Jeruzalem vanuit alle windstreken. Hier stoppen we met het Lofuttefeest de uitleg, omdat er zo oneindig veel meer is. Want nu gaan we tenslotte nog op de vraag in wat dit voor ons zou kunnen betekenen. En allereerst dus waarom wij het Lofuttefeest niet op enige wijze meevieren. Moeten we terug in de kerkgeschiedenis. Zo ongeveer de vierde eeuw. Eerst was de kerk een kleine minderheid, werd vervolgd. Maar in de vierde eeuw, toen werd de kerk aanvaard. Keizer Constantijn de Grote, zijn naam staat er altijd bij. Toen werd de kerk een meerderheid, kreeg ook macht. Er werden mooie kerkgebouwen neergezet. En toen gebeurde er iets. Ik zeg dat met liefde en verbondenheid, maar ook met pijn. Toen gebeurde er iets. Op een of andere manier had de kerk toen niet meer nodig het Lofuttefeest zo van, ook wij wonen in tent, ook wij zijn nog onderweg. Het werd meer een vaste woon- en verblijfplaats. En het kan zomaar dat visioen van onderweg in de woestijn achter de horizon verdwijnen. Zoals het ook gegaan is met de Sabbat in de vierde eeuw. Omdat de zondag werd doorgevoerd, moest de Sabbat verdwijnen. Daar komen wij vandaag achter. Zo leren we onze geschiedenis ook zien. Omdat we in Europa leven in een werelddeel waar 6 miljoen van het Joodse volk vermoord zijn. In dit christelijk Europa van ons. Het kan niet anders, lieve gemeente. Israël zondag kan niet anders dan bekering betekenen, omkeer en het gebed tot de geest om nieuw inzicht. Het Lofuttefeest verdween. En dat is niet toevallig dat tegelijk het boek Openbaring ook steeds meer verdween. Dat het meest onbekende boek in de kerk is geworden. En dat groepen daarmee komen, maar dat de kerk als geheel, het is veel te moeilijk en zo. Terwijl er in boek Openbaring staat dat het juist niet verzegeld mag worden. Dan missen wij juist dat grandioze van het laatste Bijbelboek. Hoe we onderweg in dit laatste van de dagen met onze kinderen door de woestijn van de geschiedenis en de woestijn van de cultuur zullen komen. Ja, maar er is één ander argument, dat in de vierde eeuw gebruikt werd. Toen iemand zei, waar is het Lofuttefeest gebleven? Maar we hebben nu toch het kerstfeest. Het kerstfeest, of u het gelooft of niet, is pas in de vierde eeuw in de kerk gevierd. Ik kon het ook niet geloven. En een beetje wil ik het eigenlijk nog niet. Drie eeuwen lang hebben de christenen nooit kerstfeest gevierd. Het bestond eenvoudig niet. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Vooral niet omdat we in het noorden wonen. En die lange Europese winternacht, daar komen wij niet doorheen als er niet in het midden een feest van licht is. 25 december, dan kun je zien dat voor het eerst weer het licht gewonnen heeft van het donker. Dat feest bestond natuurlijk al in onze cultuur van onze heidense voorouders. Het Joelfeest, dat is er nog. En we hoeven er niet op in te gaan dat het kerstfeest nog altijd natuurlijk het dominante feest is in onze samenleving. Als het over kerkelijke feesten gaat. Maar we zeggen wel, wat houdt het precies in? En nu kom ik met een ontdekking opnieuw uit de schrift zelf. Jongens en meisjes, als het straks kerstfeest wordt, en dat, daar gaan we nu naartoe. Lucas vertelt het kerstverhaal, kennen we uit ons hoofd. Jozef en Maria, het kindje in de kribbe, de herders. Johannes, vertelt het iets anders, een beetje moeilijker. Niet zo direct als een verhaal. Johannes zegt, kerstfeest, dat vertel ik zo. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes 1 vers 14. Maar nou ga ik het letterlijk vertalen. Johannes schrijft in het Grieks, en wat schrijft hij nou precies? Het woord van God is vlees geworden, God daalt neer. Het woord van God is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat staat er. Dat wonen, dat is letterlijk zijn tent opslaan onder ons. En ineens zien we weer het verband met het Loofhuttefeest. Als God in ons midden gaat wonen, woont hij zoals te midden van Israël in de woestijn in het tabernakel. Dus er gaat een wankel bouwsel in weer en wind. Het stelt in de wereld echt niet veel voor. Je hebt natuurlijk veel mooiere gebouwen en hogere gebouwen. En wat is nou zo'n tent, zo'n loofhut? God kiest om daarin te wonen. Met ons te zijn in de ontberingen van de woestijn. In dit leven dat wij als zondaren op aarde leven. Het woord is helemaal vlees geworden, zoals wij vlees en bloed. En heeft onder ons een tent opgeslagen. Dat zou betekenen dit jaar met het kerstfeest. Dat wij naast Lucas 2 ook eens extra denken aan Johannes 1. En dat het kerstfeest, wat eigenlijk het loofhuttefeest wat verdrongen heeft. Die drie van Israël. Pasen, Pinksteren, Loofhuttefeest. Dat het kerstfeest wat meer in dat licht komt te staan wat wij vanmiddag horen. Dat het woord vlees is geworden, onder ons woont en ons voorgaat in de woestijn op weg naar het beloofde land. En tenslotte, boek Openbaring eindigt ermee dat Johannes te zien krijgt een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Daar raak ik nog nooit over uitgedacht. Hoe dat zijn zal, dat de Veluwe een deel zal zijn van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Ik kan er met mijn verstand natuurlijk glad niet bij. Net zo min als ik erbij kan als ik in het eindeloze in al kijk met de wetenschappers. Het duizelt me alleen maar. En toch, zo vertelt de Bijbel het mij en zo zie ik het als een kind. Ik zeg nog altijd, de zon gaat op en de zon gaat onder. Waarvan wetenschappers zeggen, dat is natuurlijk onzin. De zon gaat helemaal niet op en helemaal niet onder. De aarde draait om, dus prima. Maar ik blijf zeggen, met de dichters, met de kunstenaars en met de kinderen. De zon gaat op en de zon gaat onder. Een nieuwe aarde, waarom zou ik God niet geloven op zijn woord als hij dat zegt? Een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. En hoe worden die twee nou met elkaar verbonden? En ik zag het heilige Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel op de aarde. En toen ineens wisten we weer wat het midden is van die nieuwe aarde. Dat is toch weer Jeruzalem. Als een bruid die voor de bruidegom zich mooi heeft gemaakt. Die dus niet op aarde gebouwd is, niet op aardse fundamenten. Kant en klaar neerdaalt uit de hemel. Gebouwd uit allemaal transparante materialen, edelstenen, goud. Maar allemaal doorzichtig, zodat het licht van God en de troon daardoorheen straalt in duizend fonkelingen. Als kind hoorde ik dat de straten van Jeruzalem van goud waren. Zal ik nou eens eerlijk vertellen wat ik ervan vond? Ik vond er helemaal niks van. Wat moet je nou met een straat van goud? Tot ik ontdekte dat er staat goudglas. Dat wil zeggen, het is doorzichtig, je kunt er doorheen kijken. Al die muren van het Nieuwe Jeruzalem, alles waaruit het is opgebouwd, is doorzichtig. En dat licht van God, dat straalt er doorheen. In duizend flonkeringen, in duizend tinten. Zoiets. En dat te zien. En dan zal God wonen bij de mensen, staat er. En u kunt u raden wat daar staat in het Grieks. bij het werkwoord wonen. Nu van God zelf. En het staat er werkelijk in Openbaring 21. En God zal zijn tent opslaan bij de mensen. En dan begin je te huilen. Vanwege al het verdriet in deze wereld en de ellende. Niet te beschrijven, met geen pen te beschrijven. Dat er geen dood meer zal zijn, geen verdriet, geen rouw. En dat God zelf alle tranen van de ogen zal afvegen. Maar daarvoor moet je heel dichtbij komen. Ik kan niet op een afstand hier vandaan jouw tranen drogen. Ik kan wel iets zeggen. Maar daarmee zijn je tranen niet gedroogd. Want de oorzaak van je verdriet is daarmee niet weggenomen. God droogt de tranen zo dichtbij. Dat hij ook de oorzaak van je verdriet voor altijd heeft weggenomen. En die op de troon zat, die zei. En ik maak alle dingen nieuw. Amen. De psalm die hierbij hoort, psalm 68, het 11e vers. Laten wij danken en voor en met elkaar bidden. Eeuwige God, neem ons mee als een pelgrim op de weg die Gij gaat door deze wereld, door onze geschiedenis. En dat, terwijl wij het zo verschrikkelijk laten afweten, en u daarover vergeving vragen, dat we achterblijven, dat we het wel goed vinden zo, dat we ons willen neerleggen bij de gang van de seizoenen. Heere God, neem ons mee naar uw belofte. Neem ons mee als pelgrims naar uw stad, met uw volk Israël, in Christus naam. Als pelgrims zijn we naar deze kerk gekomen. En een ogenblik was hier uw Jeruzalem in ons midden neergedaald. We hebben mogen aanbidden. We hebben iets beseft van het Loofhuttefeest. Laat ons naar huis gaan als gezegende pelgrims. Dat we onderweg gelukkig zijn. Omdat we u hebben ontmoet in deze stad van vrede. Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid, Hij die onze vrede is. Wees met uw volk Israël, in het land, in de verstrooiing, ook hier in Nederland. De Joodse gemeenschap in ons land zo klein, na die grote nacht van verderf, en die toch in de loofhut is. Geef dat uw verbond voor hen krachtig mag zijn, door alle eeuwen heen, en geef dat uw kerk met open en lege handen tot u komt en daarin ook uw volk zal mogen zegenen. Verbind ons met elkaar. Alle volken der wereld, het is veel te groot en te hoog voor ons, niet voor u. Gij die deze planeet in de palm van uw hand bewaart en die alle volkeren kent en ze zijn niet meer dan een druppel aan een emmer en een stofje aan uw weegschaal. Blijf bij ons in de avond en de nacht. Ga ons voor als de vuurkolom in de duisternis. Blijf bij ons, o grote Christus, eeuwig licht. Zo bidden we u, tot lof aan u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ons slotlied is gezang 434, de versen 4 en 5. Er is de inzameling van onze gaven in drievoud hartelijk aanbevolen. Gezang 434, 4 en 5.
Thank you.
we zo gemeend in dit licht, in deze vreugde als pelgrims vanuit Jeruzalem, terug naar onze plaatsen, dragend onderweg de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.